Mag ik u allen uitnodigen om te gaan staan? Willen wij met elkaar gaan zingen? Spreek mij van Jezus, mijn heiland. Ik heb u al horen zingen. Wat komt er een geweldig geluid uit. Zet u dat vooral door. We zingen met elkaar Johan de Heer 588, het eerste en het derde couplet. Spreek mij van Jezus, mijn heiland. In zijn naam zijn wij vanavond bij elkaar en wij spreken uit. Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde heeft geschapen en die de maker is van ons persoonlijke leven. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand eenmaal is begonnen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van onze Heere Jezus Christus in en door de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gaat u zitten. Ik heet u allen bijzonder hartelijk welkom in de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus op deze hervormingszondag. Ik geloof dat er vanmorgen al enige aandacht aan gegeven is. De dag dat Luther destijds die regels van hervorming op de kerkdeur heeft gespijkerd, aan waarmee er een nieuwe periode in de kerkgeschiedenis eigenlijk aanbrak, waarin het alleen de genade, het alleen het geloof en alleen de schriften weer opnieuw in de volle aandacht kwam van Gods kinderen. En ja, ook de Nederlandse hervormde kerk eigenlijk daarvan weer een gevolg is. Alle hartelijk welkom. U wordt vandaag bediend door twee broeders uit Dinxperlo. Vanmorgen bent u bediend door broeder Bob Staal, geboren in Dinxperlo en ik kom daar zelf ook vandaan. Maar ik breng u de groeten over van Hengelo, de Marskant. Dus bij deze bent u alle bijzonder hartelijk gegroet. Verheugend hoeveel mensen hier vanavond zijn in deze avonddienst. Fijn dat u bent gekomen. Ook een aantal jongeren die ik hier zie. Geweldig dat jullie er zijn. Hartelijk welkom. Leden van de gemeente, hartelijk welkom. Gasten die hier misschien vanavond mee zijn genomen door iemand anders. Fijn dat u er bent. We hopen dat u zich meer dan hartelijk welkom zult voelen in deze dienst. Waarin we straks ook de Bijbel gaan openen. Het thema voor deze dienst luidt de zegen van de schuldbelijdenis. En we gaan straks naar Psalm 51, waar David op een, ja, op zo'n bijzondere wijze transparant is voor alle die het wil laten weten. Waar hij gewoon vertelt, dit is wat in mijn leven gebeurd is. En hij laat het neerschrijven in de Bijbel. En laat er zelfs over zingen in de tempel. Zo transparant was David, de grote koning van Israël. Daar gaan we straks met elkaar over lezen en naar luisteren. Maar ik wil beginnen met een gedeelte uit het hogepriesterlijk gebed. Johannes hoofdstuk 17. En als u de Bijbel hebt meegebracht, dan nodig ik u uit om die ook te openen. Johannes hoofdstuk 17. Waarschijnlijk het gebed dat de Heer Jezus bad in de hof van Gethsemane, waar hij als de hoge priester voor u en voor mij bidt. Leest u mee vanaf vers 11. En ik ben niet meer in de wereld, maar zij zijn in de wereld. En ik kom tot u, Heilige Vader. Bewaar hen in uw naam, welke gij mij gegeven hebt, dat zij één zijn zoals wij. Vers 12. Zolang ik bij hen was, bewaarde ik hen in uw naam, welke gij mij gegeven hebt, en ik heb over hen gewaakt. En niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon des verderfs, opdat de schrift vervuld werd. Maar nu kom ik tot u en ik spreek dit in de wereld, opdat zij ten volle mijn blijdschap in zichzelf mogen hebben. Nog een keer. Opdat zij ten volle mijn blijdschap in zichzelf mogen hebben. Ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet uit de wereld zijn, gelijk ik niet uit de wereld ben. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart voor de boze. Zij zijn niet uit de wereld, gelijk ik niet uit de wereld ben. Tot daar. Heer Jezus heeft in zijn eigen leven ondervonden, u weet dat, wat het betekende om de wil van zijn hemelse Vader te volbrengen. Hij heeft de weerstand ervaren. Hij heeft de haat en de moeite ervaren. En het bracht hem uiteindelijk aan het kruis. En als u al langer de Heer Jezus volgt in uw leven, in zijn voetstappen gaat, dan denk ik dat u ook ervaren hebt dat u hier in deze wereld eigenlijk niet past. De apostel Petrus noemt ons vreemdelingen hier op deze aarde. We zijn eigenlijk inwoners van een hemels gewest, een hemelse wereld. Daar is ons hart al. En de Heer Jezus wist dat. En hij bidt dat wij ten volle zijn blijdschap in ons leven mogen ervaren. En wat moet dat een kenmerk zijn van Gods kinderen? Dat we zijn blijdschap in ons leven mogen ervaren. De omstandigheden zijn soms heel benauwend en soms heel moeilijk. En als u iets probeert door te geven van de Heer Jezus aan de mensen om u heen, dan moet u niet rekenen op complimenten, op bijval. Eerder zult u moeten rekenen op een stuk strijd. Maar dat is wat de Heer Jezus ook in dit gedeelte zegt. U past niet langer in deze wereld als u Jezus toebehoort. En u moet zich dat realiseren als u in de voetstappen van de Heer Jezus gaat. Maar de Heer Jezus bidt dat u zijn blijdschap volkomen mag kennen in uzelf. Zullen we daarom bidden? Heer Jezus, u weet, Heer, dat het lang niet altijd makkelijk is om in uw voetstappen te gaan. Dat het ons soms vrienden kost. Dat het soms zelfs ons de baan kan kosten. Dat soms het zwaard ook zelfs door de familie heen gaat. Heer Jezus, u hebt voor ons gebeden daar in die hof van Gethsemane. En u hebt uw hemelse Vader gevraagd dat wij uw blijdschap ten volle in onszelf mogen hebben. En zal er een bede zijn die de Vader zijn Zoon onthoudt? Dank u wel, Heer Jezus, dat die bede ook zo verhoord is. En zoals wij hier vanavond bij elkaar zijn, dat we al zo vaak ook hebben mogen ervaren de blijdschap dat we een kind van God zijn. Dat de schuld van ons leven is weggenomen. Verlost zijn van die schuld die zo op ons drukt en ons gescheiden hield van God. En dat we de vrije toegang tot u hebben, Vader, in de hemel. Heer, en zo willen we ook deze dienst ingaan. Voor uw troon van genade. In die diepe, diepe wetenschap. Dat we vergeven zijn. Schuldloos. En dat de blijdschap die u geeft, Heer, een blijdschap is die eeuwig zal duren. Dank u wel daarvoor. Zegen ons zo in deze dienst, Heer Jezus. En wilt u spreken tot onze harten. Heer, help ons om het rumoer in ons tot bedaren te brengen. Help ons, Heer, om te luisteren naar uw stem. Onderwijs ons vanuit uw woord. Onderwijs ons door uw geest. In de naam van uzelf, de naam van Jezus Christus, de naam boven alle naam. Amen. Amen. Wij willen met elkaar nog een aantal liederen gaan zingen. We gaan eerst luisteren naar onze muzikanten. En ondertussen zullen dan beide collectes gaan plaatsvinden. Dat wil zeggen, ik kijk even naar de oudste. Dus, ja, zullen we beide collectes in één rondgang gaan doen? Ja, dus beide collectes gaan nu plaatsvinden terwijl u rustig kunt luisteren naar uw geweldige muzikanten. Onlangs stond er weer eens een goed artikel in de EO, in de Visie. En dat was een artikel over de wederkomst van de Heer Jezus. Misschien dat u het wel gelezen hebt. Een aantal predikanten werden gevraagd over hun toekomstverwachting. En ook de baptistenpredikant uit Drachten, de Bethelgemeente Orlando Bottenblij, gaf daarin zijn mening, zoals we dat misschien wel een beetje van hem gewoon zijn. En hij zei, als de Heer mij nog 25 jaar van gezondheid geeft, dan geloof ik dat ik de wederkomst van de Heer Jezus zal meemaken. En goed, dat heeft hij zo gezegd. En op mij had het effect van, ja, wij konden wel eens de generatie zijn die de wederkomst van de Heer Jezus gaan meemaken. Dat hij straks in de lucht zijn gemeente zal vergaren. Dat de graven opengaan van de mensen die we nu nog zo moeten missen. En dat de opname van de gemeente daar is. En dat bemoedigde mij. Dan denk ik, dan zijn we bezig aan de laatste stukjes van de wedloop van ons leven, maar ook de wedloop van de gemeente in zijn totaliteit. Dan is het nog even en hij komt. En het wordt niet makkelijker om hem te volgen. En we moeten geweldig oppassen dat we geen knuffel-evangelie doorgeven aan de generatie die nu opgroeit. Het navolgen van Jezus is bij tijd en wijle bitter moeilijk. Maar het is de beste weg die je kunt gaan. En je mag je hoofd omhoog richten, nog even. En hij keert terug. We gaan dat ook met elkaar zingen. Opwekking 288. Hef je hoofd omhoog, want de koning komt. Nog even. Als we zo weten dat zijn komst nabij is, dan willen we ons leven reinigen. Dat zegt de Bijbel ook alweer, zij die rein zijn worden reiner en zij die vuil zijn worden vuiler. En we willen ons reinigen. En de Bijbel vertelt ons dat zolang we de dingen voor onszelf houden, zolang we zeggen ik heb niet gezondigd, dan maken we God tot een leugenaar. Want hij gaat ervan uit dat u wel zondigt. Maar indien wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons te reinigen van alle ongerechtigheid. En daar willen we met elkaar van zingen. Heer, uw bloed, dat reinigt mij. willen we met elkaar een kort moment van dankgebed nemen. Misschien dat er een paar mensen zijn, twee, die ons hardop willen voorgaan. Twee of drie mensen in de dankzegging voor het bloed van Jezus. In de aanbidding van Jezus, de Zoon van God, die voor u bidt, die voor u is gestorven. Dat er een paar mensen zijn die ons hardop willen voorgaan in de dankzegging. Voel u vrij.
Alles voor ons overgaat hebt. En dank u wel, Heer God, dat u de Heer Jezus naar de aarde hebt gestuurd om voor onze zonden te sterven. Dank u wel daarvoor dat u ook opgestaan bent in Jezus. Dat u naar de hemel bent gegaan, waar u ons bidt en blijft bij de Vader. Komt alle eer toe, alle lof en alle aanbidding.
Amen.
Dat u leeft, Heer, zijn wij niemand verborgen. U houdt deze wereld in de hand. En we mogen met blijdschap uitzien naar de dag van de Heer Jezus zal komen.
Ja.
De Heer, wat een dag zal dat zijn.
Ja. Amen. Amen. Dank u wel, Heer Jezus, dat we zo ons hart mogen opheffen naar u. En we zo ons innerlijk ook mogen afstemmen, Heer, op wat u vanavond wilt zeggen. En ik wil u vragen, Heer Jezus, wilt u vanuit uw woord en door uw geest nu tot ons hart spreken? En deze psalm, psalm 51, heel dicht aan ons hart leggen. Dat de psalm volkomen open mag gaan voor ons. En mogen begrijpen waarom dat in uw woord staat. En wat u ons daarmee wilt leren. Leer en onderwijs ons. Kom met uw genade, Heer Jezus. En spreek tot ons op dit moment. Amen. Amen. Ik nodig u uit om de Bijbel te openen bij psalm 51. Psalm 51, een lied dat David heeft neergeschreven nadat een broeder van hem, een profeet, Nathan, hem gewezen heeft op het overspel dat hij gepleegd had met Batsheba. En bijna 9 maanden zijn nu voorbij. Batsheba is bijna aan het einde van haar zwangerschap. En dan komt de profeet Nathan, vers 1, voor de koorleider. Een psalm van David. Toen de profeet Nathan bij hem gekomen was, nadat hij tot Batsheba was gekomen. Wees mij genadig, o God, naar uw goede tierenheid. Delg mijn overtredingen uit naar uw grote barmhartigheid. Was mij geheel van mijn ongerechtigheid. Reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen. Mijn zonde staat bestendig voor mij. Tegen u en u alleen heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw ogen. Opdat gij rechtvaardig blijkt in uw uitspraak, zuiver in uw gericht. Zie, in ongerechtigheid ben ik geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Zie, gij wilt waarheid in het verborgene. In het geheim maakt gij mij wijsheid bekend. Ontzondig mij met hyssop, dan ben ik rein. Was mij, dan ben ik witter dan sneeuw. Doe mij blijdschap en vreugde horen. Laat het gebeente dat gij verbrijzeld hebt weer jubelen. Verberg uw aangezicht voor mijn zonde. Delg al mijn ongerechtigheden uit. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest. Verwerp mij niet van uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij. Hergeef mij de blijdschap over uw heil en laat een gewillige geest mij schragen. Dan zal ik overtreders uw wegen leren, opdat zondaars zich tot u bekeren. Red mij van mijn bloedschuld, o God mijns heils. Laat mijn tong over uw gerechtigheid jubelen. Heere, open mijn lippen, opdat mijn mond uw lof verkondige. Want gij hebt geen behagen in slachtoffers, dat ik die brengen zou. Aan brandoffers hebt gij geen welgevallen. De offeranden Gods zijn een verbroken geest, een verbroken en verbrijzeld hart, veracht gij niet, o God. Doe wel aan Sion, naar uw welbehagen. Bouw de muren van Jeruzalem. Dan zult gij behagen hebben in offers naar de eis, brandoffers in hun geheel gebracht. Dan zal men stieren op uw altaar offeren. Tot zover deze indrukwekkende psalmen, belijdenis van David, de grote Godsman. Jezus wordt ook genoemd in lijn met koning David. Zijn koningschap zal in lijn zijn met koning David. De grote godsmannen in de Bijbel doen zich, en godsvrouwen, doen zich nooit groter voor dan ze werkelijk van binnen zijn. Zij bekommeren zich niet zozeer om de buitenkant, maar zijn vooral gericht op het wat in hun binnenkant gebeurt, wat er in hun binnenkamer gebeurt. David zegt in deze psalm: gij hebt waarheid lief in het verborgene. Gods kinderen zijn altijd mensen die niet zozeer bekommerd zijn om wat zullen de anderen van mij zeggen, maar zich vooral de vraag stellen: Heere God, wat wilt u tegen mij zeggen? Dat is een van de grote struikelblokken van de Joden toen Jezus zijn onderwijs bracht om tot geloof te komen, was dat de Heer Jezus tegen hen zei: hoe kunt gij tot geloof komen, gij die eer van mensen belangrijker acht dan de eer die van God komt? David is een echte godsman en hij is volkomen transparant. Is het u wel eens opgevallen dat nergens in de psalmen, althans ik heb het nergens kunnen vinden, nergens in de psalmen wordt de overwinning van David op reus Goliath bezongen? Die eer ging volkomen naar God toe. En David heeft het nooit laten neerschrijven in de psalmen. Maar hier komen we een godsman tegen. Die zei: kijk, dit is wat ik gedaan heb. En ik ging kapot. Maar Gods hand lag niet zegenend op mijn leven, maar Gods hand verbrijzelde mij van binnen. David wist wat hij gedaan had. Dag en nacht stond het hem voor ogen. Hij wist dat hij overspel had gepleegd met Bathsheba. Hij wist dat hij Uria had laten vermoorden. 9 maanden lang was hij koning in Jeruzalem en regeerde gewoon. Slechts een enkeling zag dat David niet de David was van een jaar geleden. Slechts een enkeling proefde dat David in gevecht was met zichzelf en ten diepste in gevecht was om zich te verootmoedigen voor de Heere God. En dan komt Nathan. Hij is een profeet. En een profeet is simpelweg iemand die namens de Heere God iets tegen u vertelt. Dat is een profeet. Maar niet al te moeilijk over doen. Een profeet is iemand die namens de Heere God mag spreken. En ik denk dat u het wel kent. Nathan vertelt dan die gelijkenis van het ooilammetje. Dat was een rijke man, ongelooflijk veel bezittingen, en er was een arme man met zijn gezin. Ze hadden 1 lammetje, een ooilammetje, en dat groeide op in dat gezin alsof het een kind was, alsof het broer en zus was van de anderen. De rijke man krijgt bezoek, maar hij neemt niet uit zijn eigen rijkdom om zijn gast lamsvlees voor te kunnen zetten, maar neemt dat ooilammetje, laat het slachten, steelt het uit dat gezin weg en laat het slachten voor zichzelf, hij die al zo rijk is. David hoort dat van de profeet Nathan en zegt: de man die dat gedaan heeft is des doods schuldig. En onmiddellijk zegt dan de profeet Nathan: David, dat ben jij. En onmiddellijk begrijpt David wat hij gedaan heeft. Onmiddellijk realiseert hij zich: ik ben dat. Want ik heb die vrouw gestolen van Uria. En ik ben des doods schuldig. Weet u de grootheid van David? Is dat hij breekt. Ik weet niet of u ooit wel eens, en u moet dat maar eens doen, het leven van Saul en het leven van David snel achter elkaar lezen. En ik denk dat u Wellicht zult vaststellen dat in het leven van David, naar de mens gesproken, veel grotere zonden aan te wijzen zijn. Het verschil tussen Saul en David lag niet zozeer in de dingen die misgingen, maar in hun reactie op de zonde. Saul realiseerde zich wel enigszins dat hij dingen verkeerd had gedaan. Hij brak nooit voor Gods aangezicht. David breekt voor het aangezicht van God. En zo gaat het toch met u en mij toen wij ons leven aan Jezus gaven. Omdat iemand simpelweg tegen u zei: Jezus is voor jou gestorven. Maar het was ook nodig dat hij dat deed. Kijk maar naar je leven. Misschien was het geen ooilammetje. Ik weet niet wat het in uw leven was. Dat is een werk van de Heilige Geest om de vinger te leggen op de plek in uw leven waar u zo duidelijk ziet: ik kan voor God niet verschijnen. Dit staat tussen mij en God in. En ik moet breken. Een christen is in die zin geen heilige dat hij een heel mooi leven leidt. Een christen is iemand die breekt. Het ware offer dat God zoekt in mijn leven en uw leven is een verbroken binnenkant. Maar hoe heeft het ooit zo ver kunnen komen in het leven van David? Wel, laten we even de film een beetje terugdraaien. Het is voorjaar in Israël. En dat was de tijd dat men in Israël de oorlogen des Heren voerde. En op dat moment was de oorlog met de Ammonieten. De Bijbel vertelt dan het volgende. In 2 Samuel 11 vers 1 en 2 staat dit. Je moet zich voorstellen, het leger is in de strijd. En dan staat er simpelweg dit. Maar David bleef in Jeruzalem. En op zekere avond stond David van zijn rustbed op, wandelde op het dak van het paleis en hij zag van het dak af een vrouw bezig zich te baden. En die vrouw was zeer schoon van uiterlijk. David had in zijn dagen geen internet nodig om dit soort plaatjes te zien. David is op het dak. Hij is niet in de strijd. Hij is in Jeruzalem. Daar had hij helemaal niet moeten zijn. Hij had met zijn manschappen in de strijd moeten staan. Dat is hij niet. Hij is in Jeruzalem. En het wordt zo simpelweg beschreven. Hij is op zijn rustbed. Kent u dat spreekwoord? Ledigheid is des duivels oorkussen. Begrijpt u mij goed? Ik zeg niet dat we bij tijd en wijle de rust moeten opzoeken. Dat moeten we in onze gejaagde tijd. Maar op de juiste momenten. Als de Heer u uitnodigt, kom met mij en rust een beetje. David had nu samen met zijn manschappen in de strijd moeten staan. Maar hij ligt op zijn bed. Misschien verveelt hij zich wel. En dan kijkt hij vanaf zijn hooggelegen paleis naar beneden en dan ziet hij een bloedmooie vrouw. En in plaats van zijn oog af te wenden, gunt hij zichzelf de tweede blik en de lust ontbrandt in zijn leven. En hij laat Batsheba naar het paleis brengen en ik denk dat u weet hoe het verder loopt. Mag ik eens een vergelijking maken? Een auto en een trein en een boot zijn allemaal voertuigen die in ieder geval een paar dingen gemeen hebben. Ze gaan vooruit, ze kunnen achteruit en ze kunnen stilstaan. Een vliegtuig kan vooruit, maar niet achteruit. Nou, de echte vliegtuigkenners zullen nu zeggen, de Hawker Harrier kan dat wel. U hebt gelijk, maar de meeste vliegtuigen kunnen dat niet. En een vliegtuig kan ook niet stilstaan. Een vliegtuig heeft het nodig om voorwaarts te gaan en opwaarts te gaan. Door die voorwaartse beweging zal de druk, de thermiek, het vliegtuig omhoog drukken en zal een vliegtuig in de lucht blijven op het moment dat een vliegtuig zijn motoren uitzet. En de snelheid wegvalt, zal het vliegtuig uit de lucht vallen naar beneden. We zingen wel eens met elkaar voorwaarts christen strijders. Dat is een zeer Bijbelse gedachte. Want op het moment dat wij in ons leven voor de Heer Jezus niet langer meer voorwaarts en opwaarts gaan en met David zouden kunnen zeggen, ik bleef in Jeruzalem, ik bleef thuis, ik was niet op de plek waar de Heer mij wilde hebben, lopen wij gevaar dat we neerstorten, dat we crashen. Dat is simpelweg wat er gebeurde met David. Het is de veiligheid van het vliegtuig om vooruit en opwaarts te gaan. De enige veilige richting voor een christen is voorwaarts en opwaarts. Wanneer hij stopt of begint terug te glijden, dat is het moment dat jouw leven voor Jezus in gevaar komt. En ik denk dat u dat weet. Als u terug zou kijken op uw leven. En beantwoord die vraag maar voor jezelf. Maar wat waren de beste momenten? Momenten dat je je dicht bij Jezus voelde. Momenten dat je echt ervoer. Hé, de wereld heeft geen macht meer over mij. Ik denk dat het de momenten waren dat u in de strijd stond voor hem. Dat u meestrijdt in de gemeente voor het behoud van mensen. Dat u meebad voor de zieken. Dat u meedeed voor de zending, voor de evangelisatie. In welke plek u maar in het lichaam ook hebt. Momenten dat u gevaar loopt zijn de momenten dat u stopt. Dat u er niet bent. De kans dat u dan, net als David, verleid wordt is ongelooflijk groot. En met David gaat het mis. Van de 10 geboden overtreedt hij er 6. Het 6e gebod, misschien kent u ze nog uit uw hoofd van de zondagsschool. Het 6e gebod, weet u het nog? Gij zult niet doodslaan. En hij laat Uria, de man van Bathsheba, doodslaan. Het 7e gebod, gij zult niet echt breken. Let wel, er staat niet, je mag niet scheiden, er staat, je mag geen overspel plegen. Dat is wat hij doet met Bathsheba. Het 8e gebod, gij zult niet stelen. Dat was precies wat Nathan hem bracht met dat ooilammetje. David, jij hebt Bathsheba gestolen van Uria. Het 9e gebod, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. De afgelopen 9 maanden heeft David leugen op leugen op leugen op leugen gestapeld. Och, misschien werd het aan de buitenkant niet gezien. Maar van binnen was hij zo vals, zo onecht. Zijn binnenkant en zijn buitenkant stonden haaks op elkaar. Het 9e gebod werd voortdurend verbroken. En het 10e, gij zult niet begeren, uw naaste vrouw. Het mogen duidelijk zijn. Van de 10 geboden verbreekt hij 6. En Nathan spreekt tot zijn hart. Het thema voor de dienst van vanavond is de zegen van schuldbelijdenis. Mijn ervaring is dat ook in de gemeente van Jezus Christus wij het soms wel moeilijk vinden om elkaar te zeggen waar het op staat. Het moet ook gebeuren in de geest van zachtmoedigheid. In de geest van ziende op jezelf, want jij kon zelf ook wel eens de mist ingaan. Maar dat betekent niet dat we altijd moeten zwijgen. Ik ben zo dankbaar dat er in mijn leven mensen zijn geweest die aan de noodrem hebben getrokken, zeiden: Wim, wat je hier doet is niet goed. En David, die zegt later in Psalm 141, zegt hij het zo. Dat is zo mooi omschreven, dan zegt hij dit, hoeft u niet op te zoeken, ik lees het u voor. Psalm 141, vers 5. Slaat een rechtvaardige mij, het is liefde. Kastijdt hij mij, het is olie voor mijn hoofd, die mijn hoofd niet zal weigeren. Dat is David. En zo mijn gebed dat u snapt waarom David reageerde zoals hij reageert. Want wat ging hij van binnen kapot in de maanden die achter hem lagen. Er zijn 2 psalmen die daarover gaan. En in beide psalmen merk je dat hij van binnen letterlijk kapot ging. Zijn binnenste verdroogde als in zomerse hitte. Ooit wel eens echt dorst gehad. Zijn hele binnenkant snakte naar het levende water. Zo ging hij kapot. Pot van binnen om wat er gebeurd was in zijn leven. Hij wist hoe smerig hij was bezig geweest. En hij is totaal verbroken aan de binnenkant. En nou wil ik een stap verder met u gaan. Want David komt tot een berouw waarvan je moet zeggen dat is een berouw dat door de Heilige Geest in zijn leven is bewerkt. Mag ik het? Ik gebruik wel vaker illustraties en ik hoop dat u dit ook onthoudt. Kent u die oude brandkasten waar 3 sloten op zitten? En je moet van elk slot moet je de juiste code hebben om de deur van die brandkast open te kunnen laten gaan. 1 code is niet voldoende, 2 is niet voldoende. Als u de 3e code hebt, dan gaat de brandkastdeur open. Ik denk dat als het gaat om vergeving, als het gaat om schuldbelijdenis die de Heilige Geest in ons leven bewerkt, dat er 3 partijen zijn die dit aangaat. En alle 3 zijn daarbij nodig om tot de werkelijke schuldbelijdenis te komen. De eerste partij is David zelf. David heeft spijt, berouw om wat het hem zelf kost. Dag en nacht staat het helder voor zijn ogen. En hij weet dat Gods gericht, Gods oordeel op zijn leven rust. Dat is de eerste. De 2e partij die het aangaat is die ander. Hij zal het verdriet van Bathsheba gezien hebben. dat haar man Uria om het leven is gekomen. Ik denk dat David dat nauwelijks heeft durven vertellen aan Bathsheba, dat het zijn schuld is dat haar wettige man, haar wettige partner, eigenlijk door David is vermoord. Hij ziet wel het verdriet van zijn vrouw. Hij ziet wat het Uria gekost heeft. David weet, ik ben ten dode toe schuldig. Hij zegt ook, verlos mij van bloedschuld. Hij weet dat wat hij gedaan heeft, hij zijn eigen leven verbeurd heeft. En hij weet ook, want Nathan vertelt hem dat, dat door zijn gedrag het kindje dat geboren gaat worden, komt te sterven. U moet dat voor uzelf maar eens lezen en dan merk je hoe David verbroken is. Als hij dat hoort, dan is hij dag en nacht in het huis van God te vinden, in de tempel te vinden. Hij ligt daar op de vloer, zo plat als maar kan. En hij smeekt God om het leven van dit kindje. Maar het is nog steeds maar het tweede van de drie sloten. En het derde. En dat is iets, mensen, wat alleen maar Gods Heilige Geest ons van kan overtuigen. Maar wat u herkent. David zegt tegen u, en u alleen heb ik gezondigd. Wanneer kwam de terugkeer van de verloren zoon naar het huis van zijn vader? Ja, toen hij bij de varkens zat. Maar weet u nog wat de verloren zoon toen bij zichzelf zei, bij zichzelf dacht en ook uitsprak tegen zijn vader? Zei, ik heb tegen de hemel gezondigd en tegen u. Wat het hem zelf kostte was duidelijk, want je zult maar bij de varkens zitten. Dat is het berouw wat de Heilige Geest in ons leven bewerkt. En ik denk dat u dat weet. Ik denk dat u dat weet, dat je je zo realiseert om wat ik gedaan heb. Moest de Heer Jezus aan het kruishout van Golgotha sterven. Ik weet niet, hebt u ooit de film The Passion of the Christ gezien? Van Mel Gibson. Het is een vreselijk film om te zien. Ik heb hem een paar keer gezien. Je kunt er een hele hoop aan afdoen, aan toevoegen. Maar het neemt in ieder geval de romantiek van de kruisdood weg. Er is niks romantisch aan. Het is vreselijk. Mel Gibson is de regisseur van die film. Hij is niet te zien in die film. Op één moment na. Ik weet niet of u dat toevallig weet. Er is één moment dat Mel Gibson te zien is in de film. Dat is de hand die de hamer opheft om de spijkers door de polsen van de Heer Jezus te jagen. Dat is de hand van Mel Gibson. En daarmee heeft Mel Gibson willen zeggen, het is om mij dat hij aan het kruis stierf. En dit is een berouw dat alleen maar de Heilige Geest in ons leven kan geven. Als hij zo u laat zien wie God is in al zijn heiligheid, in al zijn liefde, in al zijn genade. En dan jouw leven daarbij. De dingen die mis zijn gegaan, de vuilheid van je leven. Zegt God, ik heb tegen u en u alleen gezondigd. Dat is ook het kenmerk van een kind van God. Je weet, het was om mij dat Jezus stierf aan het kruis. En het laatste wat ik met u wil noemen, en ik kan dat niet nalaten, is dat God dan die weg van herstel gaat met David. We hebben het gelezen, maar ik denk dat het parallel loopt ook zo in ons eigen leven. Er komt een diep herstel in het leven van David. Het eerste wat er gebeurt is dat en daar begint het mee, het herstel, het begint altijd bij vergeving. U herkent dat wel, als u kinderen hebt, we hebben er ook een heel aantal. En wij merken aan onze kinderen dat als er iets is, dan zijn ze niet, ze kijken je niet aan, althans niet rechtstreeks. Ze zijn wat schuw en ze lopen echt ergens mee. En het moment dat ze naar je toe komen zeggen, papa, mama, meestal mama, dit heb ik gedaan en dit is misgegaan. Dan, ja, je legt een hand op hun schouders, vaak zie je ze dan ook breken. Dat is mooi, je hebt Psalm 139, God kent ons en hij legt zijn hand op ons. Het moment dat je breekt en de kind ook het kwijt is dan. Op het moment dat u het eerlijk tegen God zegt, ben je het kwijt. Zo'n opluchting. David ook. Het begint bij vergeving. Ontzondig mij met hyssop, dan ben ik rein. Was mij, dan ben ik witter dan sneeuw. Daar begint het mee. Het herstel begint altijd met de vergeving van onze zonden. En het tweede, David bidt om die blijdschap. We zijn daar vanavond mee begonnen, het hogepriesterlijk gebed, de bede van de Heer Jezus, dat wij zijn blijdschap in ons mogen hebben. Doe mij blijdschap en vreugde horen, laat het gebeente dat gij verbrijzeld hebt weer jubelen. En hergeef mij de blijdschap over uw heil. Misschien herkent u het, maar als u als kind van God een periode in uw leven hebt waarin u weet, ik doe dingen die niet mogen, dan is er maar zo weinig blijdschap over het kruis, over Jezus, over de gemeente. Dan verzuurt u, dan wordt u boos en dan snapt u ook niet waarom die mensen zo blij zijn. Ik denk dat David in de afgelopen 9 maanden, dat zijn vrouw zwangerschap, niet blij was met de zwangerschap, niet blij was met de dingen die op hem afkwamen. Maar nu hij gebroken is voor Gods aangezicht, zei hij, God, geef mij de blijdschap terug over uw heil. Doe mij weer jubelen wat u zo hebt neergeslagen de afgelopen maanden. Wist u dat God dat soms doet? We hebben het liefst over een liefdevolle, lieve vader. Maar soms is God een stevige vader die met zijn hand drukt op ons leven. Tot het moment dat wij breken en zeggen, God, dit ben ik met al mijn vuilheid. Maar ik kom bij u. Zegen van schuldbelijdenis. Derde, waar David zo naar snakt is een rein hart. Schep mij een rein hart, o God. Dit is zo mooi wat hier staat. Ja, de psalm is veel te groot om in 1 avond te behandelen, maar dit is zo mooi wat hier staat. Hier staat, schep mij een rein. Het woordje scheppen is het woordje bara. Dat woordje kom je in Genesis 1 voortdurend tegen. God schiep de hemel en aarde, bara. Hij schiep de dieren, bara. Hij schiep de mensen, bara. Hier zegt David, schep mij, bara, een rein hart. Want David weet, dit is iets wat God van zijn kant moet doen. Hij moet zo ingrijpen in mijn leven. Hij moet mij zo een nieuw hart geven, dat ik weer rein ben. Ik weet niet of iemand van u wel eens kijkt naar die tv-serie Expeditie Robinson. Kijkt u daar wel eens naar? Zie niet veel herkenning? Nee? Dat is best leuk. Een veilige serie. Echt, er gebeuren geen dingen in waar u niet naar moet kijken. Maar u hebt nog wel even, hè? In die serie wordt een groep met mensen op een eiland gezet en ze moeten daar maar zien te overleven. Ze moeten maar zien om daar te overleven. Robinson, weet het wel, op een eiland. Een groep mensen en dan elke week vallen er weer een paar mensen af. En er is bijna geen voedsel en vaak liggen ze hopeloos met elkaar in de clinch. Het is geweldig om die ontluistering van de mensen te zien. Aan het begin dan is het een geweldig leuk groepje en iedereen is bijna hemels. Maar gaandeweg gaat het helemaal mis en dan rollenbollen ze over elkaar heen. Maar wat mij elke keer weer opvalt, een van de prijzen die je kunt winnen, want er zijn wedstrijdjes onderweg. Ja, je moet het echt een keer kijken. Maar een van de prijsjes is dat je dan dat je mag douchen. Of dat je een bad mag nemen. Dat laten ze echt niet zien hoor, voordat u denkt van er worden hier dingen. Maar dat is wel dan een prijs die je dan wint. Dat is echt een van de hoofdprijzen. Men snakt erna om zich te wassen, want men voelt zich zo vuil. Vooral de vrouwen hebben dat, maar ook de mannen hebben dat. Die snakken erna om weer rein te zijn. Ze voelen zich zo vuil. David voelt zich zo vuil aan de binnenkant. En soms kun je als kind van God, als je weet dat je dingen verkeerd hebt gedaan, je zo vuil voelen. Wat zal David gesnakt hebben naar weer die reinheid? Misschien dat hij op een of andere manier die woorden van de Heer Jezus wel kende. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Wat had David de afgelopen maanden weinig van God gezien? Door de vuilheid aan de binnenkant. En dan het vierde, we zijn er bijna, blijft u er nog bij. Het vierde waar hij om vraagt is een vaste geest en een gewillige geest. Vernieuw in mijn binnenste een vaste geest. Verwerp mij niet van uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij. Misschien dacht hij wel aan zijn schoonvader, koning Saul, van wie de heilige geest was weggenomen. En laat de gewillige geest mij schragen. Zo zijn verlangen om, en we hebben van gezongen, om in de voetstappen van de goede herder te gaan om zijns naams wil. Leid mij in de rechte sporen om zijns naams wil. Maak mijn geest gewillig, Heere Jezus, om in uw voetstappen te gaan. Maak mij gewillig en laat uw geest mij leiden. En dan is het Davids verlangen om mensen te winnen voor de Heere Jezus. David was een evangelist. Dat staat in deze psalm. Dit staat er in vers 15. Dan zal ik overtreders uw wegen leren, opdat zondaars zich tot u bekeren. David was een evangelist. Hij bracht de mensen terug bij de Heere God. Maar de afgelopen 9 maanden was hij daar zeer, zeer weinig succesvol in. Waarom? Omdat hij gescheiden was geraakt van God door zijn binnenkant. Ten slotte, dat is echt het laatste. Ik hoop zo hier in de schuilplaats in Enschede dat de band onder u zo sterk is, dat u het aandurft om, als het nodig is, om elkaar te zeggen, net als de profeet Nathan: joh, dit is niet goed. Zullen we samen op de knieën gaan en samen bij de Heer brengen? Misschien is het hier wel heel anders, maar bij ons in Hengelo, in de afgelopen 2 jaar, een heel aantal malen mannen tegengekomen die gebonden waren geraakt aan pornoverslaving via internet. Hun huwelijken gingen kapot. En de mannenbroeders zelf gingen kapot. Maar wat was het goed dat er anderen waren die zeiden: zullen we het nu samen bij de Heer gaan brengen? En we mogen meemaken dat het bij een paar mannenbroeders echt een geweldige ommekeer gaf. En ze weer rein werden van binnen. Het is een strijd. Vraagt keuzes, vraagt om bevrijding, vraagt om losmaken. Dit is maar een voorbeeld. Het zullen ongetwijfeld andere dingen zijn die spelen, maar ik hoop zo dat u zo'n sterke band hebt onderling en ook zo'n goed vertrouwen in uw oudste team, dat als mensen naar u toestappen en vanuit de liefde van God zeggen, net als de profeet Nathan: joh, zou dit niet anders moeten? Zullen we samen op de knieën gaan? God is een God van een doorstart. God is de God van herstel. Elke keer weer. En wat een zegen ligt er in de belijdenis van onze zonde. Amen. Doorgrond mijn hart. Opwekking 222. Doorgrond mijn hart. Het eerste, derde en vierde couplet.
Thank you.
Jezus, we hebben dat zo met elkaar gezongen. Doorgrond mijn hart. En u kent ons volkomen. U toetst ons, u kent onze diepste gedachten, motieven, handelingen, woorden die we spreken, stappen die we zetten, handelingen die we doen. Het is bij u volkomen bekend. En u legt uw hand op mij. Vader, hoe groot is uw genade dat u uw handen nooit hebt teruggetrokken van ons leven. Maar elke keer weer uw handen legt op ons leven. En wat een zegen is het, Vader, dat u de weg van de schuldbelijdenis hebt gegeven aan uw kinderen. We mogen in de vergeving staan. Zonder vlek en rimpel ziet u ons aan. Maar u ziet ook, Heer, dat soms de blijdschap zo ver is. En soms ervaren we, Heer, dat u onze stem niet hoort. En lijkt het wel alsof u ons niet aanhoort. Omdat er dingen tussen u en ons instaan die we voor onszelf houden. Maar dank, Heer, dat we simpelweg ook op dit moment tegen u mogen zeggen, Heer, wat er mis is gegaan. En dat u de beden van ons hart hoort. En u ons reinigt met het bloed van uw Zoon. Geef ons de moed, Heer, als er dingen zijn die we moeten belijden aan u om dat te doen. En als we dingen hebben gedaan die andere mensen hebben pijn gedaan, dat we echt dan ook op die ander afstappen en het uitspreken. Heilige Geest, wilt u zo tot uw heerschappij komen in ons leven, in Jezus' naam. Amen. Amen. Wij willen met elkaar nog een slotlied gaan zingen. Johan de Heer, 562. Jezus, uw naam zij de hoogste eer. We gaan daar het eerste, tweede en vijfde couplet van zingen. Maar wilt u gaan staan, dan wil ik u graag de zegen van God meegeven. En dan zingen we dit lied met elkaar als slotlied. Ga dan heen in vrede en draag met u mee de zegen van God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God, onze hemelse Vader, en de gemeenschap met de Heilige Geest zijn met ons allen. In Jezus' naam. Amen.